Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul, Frans Metz de Bedderij, Kia de Beer en Metalimex Metaalhandel.
Goedendag, welkom bij FC Rijnmond van vrijdag 30 augustus met vandaag aan tafel Nasser El Khayati, Dennis van Eersel en Arie van der Laan. Kijk, ze zitten er weer gewoon samen naast elkaar. Is alles weer koek en ei tussen jullie?
Ik heb twee vingers op de zere plek gelegd en daarna was alles goed.
Nee, joh, maar af en toe moet je eens even een goed debat hebben. En,
zeker.
Dat hoeven we niet eens zijn.
Wanneer ga je beginnen?
We zijn het zelden met elkaar eens, dus wat dat betreft zetten we die lijn gewoon lekker door.
Ik ben het nu al niet meer.
Dank je. Nee.
Van wrijving komt glans. En dat kan een uitzending goed gebruiken af en toe. Nasser, welkom ook. Heb je eigenlijk de gekte rondom zo'n transfer deadline dag wel eens zelf aan de lijf ondervonden?
Nou, ik heb misschien wel mijn mooiste voetbalavond met ADO toen hier in Rotterdam tegen Excelsior, toen ik de 4 goals maakte.
Je scoorde 4 keer op Woudestein?
Ik scoorde 4 keer, we wonnen 2-4. En het was op deadline day, waarschijnlijk 1 september, dus of net voorbij of op die dag. In ieder geval was... Het had liever nog 2-3 weken eerder gebeurd, dan was er nog wat tijd voor clubs om misschien op tijd een deal rond te krijgen.
Nu weet je niet meer opgepikt daarna.
Nee, wat wel grappig was, na die dag kreeg ik echt heel veel berichten. Had dat niet even een week eerder gekund? Had dat niet... ook gewoon nog van voetbalmakelaars ook nog. Ja. Maar dat was wel het meest memorabele wat ik heb meegemaakt op in zo'n transfermaand, wat elke keer weer heel spannend is voor voetballers.
Ja, nou dat is het nu zeker ook bij Feyenoord en bij Sparta, Dennis. Vandaag sluit de internationale transfermarkt, maandag de nationale. Laten we met Feyenoord beginnen, dadelijk natuurlijk ook over Sparta hoor. Hoe zou jij deze transferperiode van Feyenoord tot nu toe vatten?
Als eentje die nog niet af is. Dat gevoel heb ik er echt bij. Feyenoord heeft natuurlijk wel degelijk spelers gehaald, maar dat is tegen relatief lage bedragen of huurspelers. De echt grote klappers. Waar ik toch nog steeds ook wel rekening mee hou, die zijn er nog niet geweest. Zoals dat de laatste zomers wel zijn. En dan bedoel ik gewoon tegen hogere transferbedragen. Hè? Of ze nou geslaagd zijn of niet, daar kunnen we een heel programma weer over maken. Maar dan bedoel ik transfers zoals Ueda, die eerder gekomen is tegen een hoog bedrag. Ivan Ušić. En de zomer daarvoor natuurlijk. Met Hansko, die pas later kwam. Gimenez, nou noem het maar op. Dat is nu nog een beetje uitgebleven. De spelers waarvan je denkt, ja, dit zijn ook transfersommen. Dan kun je ook verwachten dat iemand er meteen start.
Hoogste transfersom voor Linger tot nu toe.
Dat
hè?
Zegt
deze transferperiode.
Ja, dat was een verplichte aanname.
4 miljoen. Ja. Wie komt er nog? Wat gaat er nog? Wat denk je op dit moment, nu wij hier bij elkaar zijn?
Nou ja, we weten dat Geert Ruida aan Duitsland is om zijn transfer naar Leipzig af te gaan. Ronde had nog maar 10 maanden contract. Als je er dan nog een bedrag als dit van rond de 20 gegarandeerd met bonussen... die heel realistisch zijn, heb ik me laten vertellen dat het richting de 25 kan gaan. Dus dat denk ik een hele goede deal nog voor iemand met zo'n kort contract. Dus die zal nog gaan. Ja, en de buitenlandse markten sluiten. Dus het lijkt er heel sterk op, nu we hier zo zitten, rond 5:30 op deze vrijdag, dat dus Gimenez en Hansko dus uiteindelijk niet weggaan. Nee. En dat is ook winst voor Feyenoord.
Dus, wat wel een beetje raar vond, hè, ik zag opeens allerlei berichten ontstaan over Aston Villa, hè, met Geert Ruida. En daar stond een bedrag van 42 miljoen bij. Dat schijnt allemaal uit de duim gezogen te zijn door bepaalde websites. Maar dan krijg je...
Waarom?
Heb ik... websites?
Ik verstond sekssites.
Nee, ik zei duidelijk websites.
Ik denk, jij wil heel erg tevreden sluiten.
Het is ook wel eens wat je wil horen. Dus, maar in ieder geval...
Ga door, Harry.
Nee, maar dan is die 20 miljoen zeg maar opeens een beetje tegenvallen natuurlijk. Als ik overal 42 miljoen zag staan en Aston Villa.
Nou ja, vorig jaar was het zelfs nog meer. Het afhankelijke bod van Leipzig.
Dan valt het nou een beetje tegen. Ja. Maar oké, voor een goede verdediger. Ik vind dat wel een speler die overal mee kan. Of je hem nou bij Real Madrid neerzet of bij Leipzig of bij Aston Villa. Dat is een speler die zo multifunctioneel is ook achterin. En eventueel nog zelfs op het middenveld kan. En heeft laten zien op alle niveaus het goed te presteren. Ja. Dan is het eigenlijk een schijntje, 20 miljoen.
Gaat niet maken bij Leipzig, Geert Ruida?
Nou, ik denk het wel. Ik sluit maar bij Harry. Ik ben het wel met je eens.
Heel goed.
Maar jij mag blijven. Hij is echt een multifunctionele speler. Die volgens mij zelfs in de jeugd ook altijd op de 6 heeft gespeeld. De meeste wedstrijden als verdediger middenvelder. En richting het profvoetbal is hij toch een linie naar achteren gegaan. Maar als je ziet ook... speelt hij wel rechtsback. Weet je, in die rol dan onder Arne Slot vooral is het in balbezit continu veel aan de bal, veel balcontacten. Werd een verkapte rechtshalf, weet je, in het middenveld waardoor de buitenspeler altijd ruimte had aan de andere kant. Ik denk dat hij daar gaat slagen en nog zeker weer een volgende stap gaat maken. Dus ik hoop dat Feyenoord een goede doorverkoop heeft.
Hij is dat pressingvoetbal ook gewend, hè? Waar Leipzig natuurlijk ook met de Red Bull connecties voor staat. Dus die match die zie ik ook wel voor.
En hij gaat ook daar Champions League voetbal spelen. Waaronder tegen Liverpool, ja. Tegen zijn oude trainer. Is dit toch, Dennis, ook waar ze bij Feyenoord toch in zekere zin trots op zijn? Sterker nog, wat eigenlijk natuurlijk ook gewoon het doel van de club is. Hè? Een eigen jongen zelf opleiden. Hij komt notabene uit de wijk. Hm. En die dan voor 20, 25 miljoen verkopen.
Het zit in de pijlers van waar de club voor staat. Er zelf spelers opleiden en die tegen zo hoog mogelijke bedragen verkopen nadat ze zich mooi hebben doorontwikkeld. Daar schittert hij natuurlijk een prachtvoorbeeld van. En we zien hem nog debuteren in de beker tegen Zwift. En als je kijkt wat een stappen hij heeft gemaakt. Echt van een jongetje echt een man geworden.
Een leider.
Een leider. Een gangmaker. En een hele goede voetballer.
Nou ja, zo'n gangmaker in de kleedkamer ga je ook wel missen, denk ik.
Ja, zeker. Vooral, je maakt elke keer wat anders mee als voetballer. Hè? Zowel op de training als in de wedstrijd. Dus de emoties zijn ene keer goed en ene keer wat minder. Als je dan zulke types in de kleedkamers hebt, dan helpt dat enorm.
Het is wel zo dat moet even tijd nodig, maar er staan altijd weer nieuwe leiders op natuurlijk. Ja. Hè? Dus hij is nu even een van de grote
jongens. Wie dan, Harry? Wie is de leider bij Feyenoord?
Dat weet ik dus niet. Ik ben niet in die kleedkamer. Ik weet niet hoe de verhoudingen liggen. En wie een beetje met bravoure daaronder verlopen. En een ander die gewoon stil in een hoekje zit. Dat weet ik dus niet. Maar daar zullen mensen, en dat gaat vaak gepaard met goede prestaties. Hè? Dus degene die echt een beetje de kar trekken voor in zo'n elftal. Dat worden dan de nieuwe leiders.
Ik moet dan denken aan Hansko voor nu even.
Bijvoorbeeld, ja.
Dan denk ik ook qua aanvoerderschap aan, heb ik eigenlijk maar twee opties in mijn hoofd. Hansko met zijn daden of inderdaad Quinten Timber, die ook in de voorbereiding ook echt wel die voortrekkersrol zag pakken. Ja.
Maar er is ook een verdediger nu weg, Dennis. Een belangrijke bovendien. Ja. Wat betekent dit nu allemaal voor de verdedigende opties dat, bij Feyenoord?
Dat Feyenoord zelf de markt op moet, hè? Want dit moet vervangen worden. Wat Feyenoord erachter had zitten is niet voldoende qua breedte selectie om de Champions League mee in te gaan. Ik denk zelfs ook niet eens voor de Eredivisie. Dus hier zal Feyenoord zal zich moeten gaan versterken. Ja.
Een van de wisselspelers achterin is Casemiro. Die zagen we bijvoorbeeld al tegen Sparta. Ja. Ook op weg naar de uitgang.
Ja, naar Rangers FC. Ja. In de Schotse competitie. Denk het ook goed. Die is niet voor niets al op huurbasis ingesteld. Je hebt de balans daarbij kunnen opmaken. Casemiro gaat het nooit redden voor bij Feyenoord. Dus dan kun je beter afscheid van elkaar nemen.
En er is wel al een centrale verdediger gehaald deze week. Facundo González. Ja. 21-jarige Uruguayaan. Die wordt gehuurd van Juventus. Wat onderscheidt hem?
Je moet hem zien als een backup van David Hansko. Ervan uitgaande dat Hansko dus inderdaad blijft. Is echt voor achtervang. Feyenoord had dat sowieso vorig seizoen niet. Hè? Nog een andere linksbenige centrumverdediger erachter. Dat vond ik altijd al een zwakte in die selectie als je de analyse maakt. Dus daarom is het goed om nu een talentvolle, ook al is hij al 21 inmiddels, speler.
Goede lengte, bijna 2 meter.
Lange jongen.
Vind je, hou ik wel van, zo'n centraal. Ja. Je moet toch heel veel kopwerk daar doen, vooral verdedigend. Het is heel belangrijk dat je goede kopkracht hebt achterin.
Ja, wordt gehuurd van de Juventus. Nasser, hoe zal het voor Justin Bijlo zijn geweest deze week om weer aan te sluiten op de training bij Feyenoord?
Nou, ik denk gemengd. Gemengde gevoelens voor die jongen. Hij is natuurlijk een Feyenoorder, weet je, in hart en nieren. Als je ook het afscheid zag, heel emotioneel. En, weet je, dus dat is wel een punt dat hij misschien ergens in zag. Dat is helemaal niet zo erg. Hè? De meeste spelers die transfers maken, die met zo'n teleurstelling terug moeten komen, dat het niet doorgaat. Ik denk dat hij het veel meer voelt dan dat Bijlo hem dit keer voelt. Maar aan de andere kant moet hij zich wel nu echt gaan voorbereiden op een hele moeilijke rol. En dat is tweede keeper zijn.
Is dat zo eigenlijk? Of is hij misschien over een paar weken weer eerste keeper?
Nou, hoe het er nu naar uitziet, gaat hij zich. Gaat de trainer het niet wijzigen, denk ik hoor.
Hij is al getraind in teleurstellingen ondertussen. Dus wat dat betreft heeft hij wel, weet je wel, een beetje vet op de botten waar hij mee om kan gaan. Dus het is best wel, hij heeft best wel laten zien dat hij terug kan komen uit moeilijke situaties. En het is inderdaad een rol die hij nu in gaat nemen, tijdelijk misschien maar. Dat zou zomaar kunnen, want ook Welleroyter kan een blessure oplopen of niet goed presteren of weet ik veel wat. En ik vind een Welleroyter niet nog dezelfde Welleroyter van vorig seizoen. He, dus het is ook wel eens ongelukkig, hè? Zoals de laatste wedstrijd tegen Sparta. Dan komt hij er goed uit en dan gaat zo'n bal er toch nog in. En dat was vorig jaar allemaal net niet. Mm-hmm. En nu is het allemaal, er komen toch wel wat momentjes. Dan zeg je van nou, dat had beter gekund in de wedstrijd. En
ik vind wel dat er echt een enorm vergrootglas op Timon Welleroyter gelegd wordt. Nu echt elk een paas in de opbouw. Natuurlijk is het niet goed. Maar er ligt nu zoveel focus op, ook van buitenaf, inmiddels richting Welleroyter, dat ik denk, Nee, maar is dat nou nodig? We kunnen het ook gewoon nuchter analyseren en ook de vorige seizoenen gewoon mee blijven.
Maar hij heeft de keeper van Nederland zelf al achter zich. Ja. Dat is eigenlijk het probleem. Dus die jongen die wil in Nederland zelf al keepen. En hij is in principe ook daar geschikt voor. En
Bijlo is nu wel afgevallen, hè, voor de selectie van
Nederland. Hij kan niet anders. Maar als hij normaal gewoon de eerste keeper van Feyenoord is, is hij één of twee van. Er zijn nog een paar goede keepers wel. Maar hij heeft een goede kans ook in het Nederland zelf te keepen. En als dat dan jouw concurrent is, dan is dat best lastig voor zo'n Wellenreuter.
Nee, maar ik denk dat, Dennis, dat vele mensen voelen wat jij zegt. Van ja, het track record tot nu toe van Wellenreuter bij Feyenoord is toch hartstikke goed. Ja. In met name belangrijkere wedstrijden geweest. Alleen nu heb je gewoon 3 wedstrijden op rij. PSV uit, Willem II thuis, PEC uit. Dat er momentjes zijn die je ziet bij hem, die je daarvoor niet zo vaak bij hem zag. En daardoor is inderdaad dat vergrootglas in je ontstaan.
Ja, nou, hij kan dat zelf inderdaad door te presteren, kan hij dat wegnemen, die beamerken ook. Maar ik vind dat het een beetje overdreven wordt over dat hij dan uit vorm of zo
maar zou. Maar dan terug naar Bijlo. Die komt de keuring niet door bij Southampton, mag je dat zo plastisch zeggen?
Ja, daar komt het op neer. Ja.
Dat overkomt Stengs een paar weken eerder ook, tijdens een keuring in Londen voor Charlotte FC.
Iets genuanceerder.
Licht genuanceerder, omdat Charlotte FC zei van nou, we willen wat minder gaan betalen vanwege je blessureachtergrond. Afijn, zij is niet uitgekomen. Ja. Maar worden er dan toch internationaal andere criteria gesteld?
Nou, in zijn algemeen heeft dit wel echt een vlucht genomen. Natuurlijk voor een medische keuring in de tijd van Harry ging. Was voor een gesprekje met de arts en een paar testjes.
Ik heb geen idee waar
we goed gesprek waarin Harry vooral aan het woord was. En dan moest daarna die dokter kon bij het kruisje tekenen. En tegenwoordig wordt echt alles gemeten. Bloedtest, die wordt er helemaal doorheen gehaald. Dus die testen zijn ook wel een heel stuk serieuzer in deze miljoenenbranche dan het in het verleden was. Dat speelt ook mee. En dat het nu bij Feyenoord in één window een paar van dit soort dingen gebeurt, is natuurlijk absurd.
Ja, het gaat wel om andere bedragen inderdaad. Ja. Dat zijn geen kwartjes en dubbeltjes meer. Dus het miljoenen gaat het om. Ja. En dan snap ik inderdaad dat er iets strakker gekeken wordt.
En wat dan pijnlijk is, Nasser, in een periode dat het beeld van Kelvin Stengs en zijn fysieke gesteldheid toch een beetje een deuk opliep, hè, door die afgeketste transfer, raakt hij geblesseerd. Moet hij geopereerd worden aan zijn andere knie? En ligt hij de week uit?
Ja, dat.
Je bedenkt het niet.
En dat bedoel ik dus, weet je, kijk, wij voetballers, niets is wat het lijkt. Nee. Als je denkt van, ze verdienen goed, goed salaris, goed leven. Maar wat door die jongen zijn hoofd nu moet gaan, denk ik, dat is ongekend. Weet je, een normale burger gaat dit soort mentale tikken niet eens krijgen. Weet je, natuurlijk moet hij zich uiteindelijk zelf uitworstelen. Maar dit is wel zeker echt een mentale tik, want van alles gaat doorheen. De financiën die misschien 3, 4 keer, 5 keer meer kon zijn dan wat hij nu verdient. Weet je, respectievelijk. En dan ook nog weer fysiek niet in orde. En ook nog eens, misschien ergens heb ik persoonlijk het gevoel dat ze toch het idee hadden dat dit jaar toch niet, logisch, niet hetzelfde wordt als de voorgaande jaren onder Arne Slot. Weet je, nu een nieuwe trainer. Dus,
hij neemt dit ook weer mee naar de toekomst natuurlijk. Hè? Dus je wordt min of meer afgekeurd door een club. En daarna weer een blessure, en een serieuze blessure. En ik zei vorige keer, daar waren jullie niet mee eens. Maar dat hij komt elke keer weer terug van een blessure, heb ik het gevoel bij hem.
Vorig jaar 44
wedstrijden. Ja, weet ik wel. Maar daar zitten ook invalbeurten bij. Daar zitten ook momenten bij dat hij maar een uur kon spelen. Want hij was aan terugkomen van een blessure.
Dat bedoel ik. Ik kan me dat moment herinneren in de beker tegen Groningen. Dat hij een enorme optaten kreeg. Dat we allemaal dachten, nou is het maanden eruit. Klopt. Was niet zo. Nee, maar met andere woorden, het was best goed in orde in dat been.
Maar daar heb wel een speelstijl dat je natuurlijk nogal eens een schop gaat krijgen. Hè? Hij speelt nog wel eens uit stilstand en hij lokt nog wel eens een beetje uit. Datzelfde geldt eigenlijk voor Nieuwkoop. Die heeft dan weer een hele wilde speelstijl en die gaat ook van de ene blessure naar de andere altijd. Maar dat doet hij bij zichzelf. Hij ramt overal in en trekt nooit zijn been terug. Maar dat betekent wel dat je af en toe jezelf blesseert. En dat heeft hij nu ook weer pas geleden gedaan. Dus bepaalde spelers hebben dat nou eenmaal. Hansko is nooit geblesseerd volgens mij. Maar die heeft ook een bepaalde stijl van, hoe komt dat dan? Nou, hij zit beter in elkaar, daar begint het mee. Maar hij is ook slimmer in de duels waarschijnlijk. En dat heeft ook een invloed, hè, op het wel of niet geblesseerd raken.
Ik denk dat Stengs ook wel slim is in de duels. Alleen het is gewoon puur, hij heeft natuurlijk bij AZ volgens mij de eerste blessure meegemaakt.
Ja, zo'n zware.
Ja, een hele zware. En daarna, sukkelen met hier en daar blessures. En dan nu de andere knie. Ja, ik ben sowieso van mening dat als hij terugkomt, dat hij ook weer anders gaat voetballen. Want na elke zware blessure ga je ook anders voetballen.
Het is al fijn dat ze tegenwoordig, dat soort zware blessures, dat je toch nog weer opgelapt kan worden. En toch weer een goed niveau kan halen. Dat was 40 jaar geleden onmogelijk natuurlijk met een kruisband. Mm-hmm. Dan kon je nooit meer op het hoogste niveau mee. En dat kunnen ze tegenwoordig wel. En dat is dan het enige positieve ja, eraan.
Hoe dan ook zijn creativiteit gaat gemist worden de komende weken.
Ja, hè? Zeker. Ja.
Maar ja, goed, dat is wel een constatering.
Feyenoord heeft wel een nieuwe speler met die Osman die eerst nog niet speelgerechtigd was. Die zou dat ook met zijn snelheid ook weer een wapen kunnen zijn. Wat Feyenoord er dan weer bij krijgt.
Ja, precies. Hey, nog een blessuregeval met een van de nieuwkomers. Hugo Bueno.
Ja.
Wat is er aan de hand?
Een spierblessure. Dus dat gaat hem een paar weken aan de kant houden. Na dat zeer veelbelovende debuut. Moeten we even wachten tot we hem weer opnieuw gaan zien. Helaas.
Zonde. Nasser, als je nou die blessures zo allemaal bij elkaar optelt. Je ziet Feyenoord spelen tegen Sparta het afgelopen weekend. Je ziet Ajax gisteren spelen tegen wat de landskampioen van Polen is.
Ja.
Moet je denk ik met een korreltje zout nemen. Maar goed, het is een feit. Moet je dan blij zijn als Feyenoord zijnde dat de klassieker is afgelast?
Nou, blij zijn niet. Kijk, Feyenoord opgelucht thuis in de Kuip. Maar ik denk toch wel dat weet je, dat je ergens achteraf denkt van als er een moment is dat je Ajax altijd had kunnen treffen, was het de afgelopen jaar anderhalf, weet je. Maar nu, als je een beetje kijkt, ook met al die blessures en alles wat er binnen Feyenoord gebeurt, trainerswissel, komt het Feyenoord denk ik niet heel slecht uit, nee.
Het elftal is een ontzettend zoekende naar de juiste balans natuurlijk. Hè. Dat is bepaalde spelers niet in goede doen. We nemen dan als grootste voorbeeld Jiménez natuurlijk. Maar dat heeft ook te maken met de manier waarop Feyenoord speelt. Ik zit dan zo'n wedstrijd tegen Sparta te kijken. En dan zie je dat ze nooit derde man bijna spelen. En derde man, dat zorgt ervoor dat de snelheid in het spel komt. He, van A naar B kun je best wel hard inspelen. En dat gaat allemaal wel. Maar dan moet dat volgende, dat moet onderweg zijn. En dat gebeurt dan niet in zo'n wedstrijd als tegen Sparta. En dan loopt het vast heel de tijd. En dan creëer je bijna geen kansen. En kan ook Sparta met hun compacte verdediging prima tegenhouden. En daarnaast heb je dan nog het verschil, vind ik, en dan kom ik toch even op Seruki terecht, en het verschil tussen Wiever en Seruki. Wiever die veroverde heel veel ballen op het middenveld al. En dan had je ook je eigen omschakelingsmomenten dus. Nu verover je de ballen pas in de achterste lijn over het algemeen. En dat is een groot verschil. Dus dan heb je helemaal geen omschakelingsmomenten, waardoor Jiménez net weer even wat meer ruimte heeft, of de buitenspelers. En die ruimtes zijn er nu niet, omdat je te laat eigenlijk de bal pas verover. En dat is het grote verschil. Seruki kan best goed voetballen, maar hij is te traag in het verdedigende werk. En Wiever was positioneel daar zo sterk in.
Maar is Seruki dan niet meer een 8 dan een 6?
Ja, misschien. Maar in ieder geval, hoe Wiever die rol invulde, was dat hij enorm veel ballen veroverde al in het middenveld. En dat is een enorm verschil, hoor. Dan krijg je die omschakelingsmomenten. En die heb je nou bijna niet.
Nee. Ik was bij die klassieker trouwens, die dus niet doorgaat. Is er nou al beeld bij wanneer die wel doorgaat?
Nee, nog niet. Er zijn ook maar heel weinig plekken in de kalender waarop er nog ruimte is om in te halen. Ergens in december en in oktober. Of je moet de optie hebben dat je hem wel gewoon in een weekend plaatst. En dat de KNVB dan met andere wedstrijden gaat schuiven. Dus dat je bijvoorbeeld een Feyenoord Heracles eruit haalt.
Die op een zondagmiddag gepland staat.
En dan een Ajax NAC. En die ga je dan ergens anders inhalen. Dat zijn ook nog mogelijkheden die er zijn als je hem wel in een weekend gewoon wil neerzetten. Ja. Het is wel een affiche die je het liefste natuurlijk niet op een woensdagavond als inhaalwedstrijd hebt, maar gewoon
nee, sterker nog, de burgemeester van Rotterdam, Abu Talib, heeft ook aangegeven dat het inhalen van de wedstrijd liever niet in de avonduren moet geschieden. Is de Abu Talib maar eventjes met zijn overwegingen waarom Feyenoord-Ajax zondag niet doorgaat?
Nou, om te beginnen maken we mee dat alleen de intocht van de Ajax-bus in Rotterdam al een hele uitdaging is. Daar heb ik heel veel politie bij nodig om die veilig vanuit Amsterdam naar Rotterdam te laten komen. Dat risico is veel te groot om de bus iets te laten overkomen. De spelers lopen risico's. Als de wedstrijd niet een gewenste eindstand krijgt, kan het ook nog zo zijn dat mensen ook denken van nou, er is geen politie beschikbaar, we kunnen onze lol op in het slopen van de stad. Daar heb ik helemaal geen zin in. Dus zonder politie is de veiligheid afwezig. De onveiligheid is te groot voor spelers en voor de stad. En daarom heeft de driehoek vandaag besloten dat we deze wedstrijd helaas geen doorgang kunnen laten plaatsvinden.
Ook zonder de uitsupporters van Ajax, is het dan het risico niet minder?
De afgelopen jaren heb ik ook zonder uitsupporters van Ajax tussen de 200 en de 300 agenten nodig gehad om de klassieker goed te laten verlopen. Dat zegt wel iets.
Dus u vertrouwt het echt niet?
Nee.
Dat was de burgemeester eerder deze week. Nu is het zo, Dennis, dat Feyenoord dus zo'n 20 dagen geen wedstrijd speelt. Ja. Omdat er ook nog een interlandperiode tussen zit. Gaat daar nog wat aan gedaan worden?
Is moeilijk om wat je doelt, denk ik, op een oefenwedstrijd daar dan in te plannen om je spelers ritme op te laten doen. Heel veel gaan natuurlijk uitvliegen vanwege de interlands. Alle andere clubs komen wel in actie En met wat we net horen, denk ik niet dat Abu Talib groen licht krijgt aan een oefenwedstrijd tussen Feyenoord en Ajax. Hebben ze bovendien vorig seizoen al gedaan, toen werd het 6-0. Dus ja, wat heb je daaraan als Feyenoord zijnde, weet je. Kun je wel oefenen tegen Ajax, maar dat schiet ook niet op. Dus nee, dat is heel moeilijk voor Feyenoord.
Doen, hè, voor
een beetje Amsterdamse arrogantie hierna.
Ja. Nee, oké. Duidelijk punt. Jongens, we gaan naar de Champions League. Want gisteren hadden we de loting. Begrijp jij iets van die loting? Er waren geen balletjes meer. De computer deed het.
Klopt, even weer wennen. Hè? Ja. Maar wel, ik kijk er wel naar uit, moet ik zeggen. Ik hou wel af en toe wat veranderingen en dan... Dan zie je toch 8 wedstrijden een beetje totaal ander opzet. Dus dat wordt wel mooi.
Harry gaat ik vind het hartstikke leuk.
Ja?
Ik
heb hoeveel punten gaat Feyenoord halen?
Nou, ik heb even zitten rekenen.
Oh, ja? Ik heb ook een computer in het
kijk, je hebt 36 clubs. Hè? En ik kwam precies tot 12
zo
ploegen waar je boven zou kunnen eindigen.
Okay.
Want daar gaat het eigenlijk om, hè? Je moet bij de eerste 24.
Ja.
Nou, dus je
of
moet
de eerste 8.
Je moet er 11 of 12 onder jou. En daar zitten toch ploegen bij waarvan ik dacht, ja, als jij in goede doen bent en je moet wel op tijd natuurlijk je wedstrijdjes winnen tegen concurrenten, noem ik maar. Kijk, Manchester City kan je wel vergeten natuurlijk, of Bayern München, denk ik. Hè, maar Bayern München weet ik niet, die hebben niet de laatste 2 jaar wat minder. Hè, maar,
vorig jaar alleen.
Ja. Maar in ieder geval, kijk, daar kan je echt wel eens een keer per ongeluk tegen stunten in een thuiswedstrijd. Maar in een uitwedstrijd kan je...
En ze spelen ook thuis.
Ja, nou, ik bedoel...
Maar... Nou, laten we zo meteen die 4 thuiswedstrijden van Feyenoord in de Champions League eens eventjes allemaal doornemen. Maar dat beginnen we met de hoofdredacteur van Voetbal International, Pieter Zwart. Over die Feyenoord thuiswedstrijden het komende seizoen in de Champions League.
Feyenoord speelt thuis in de Champions League tegen Bayern München, Bayer Leverkusen, Red Bull Salzburg en Sparta Praag. Om te beginnen met Bayern München, een elftal dat natuurlijk weinig introductie behoeft. Een absoluut topteam uit Duitsland, wel een topteam dat enigszins in verval is. Afgelopen seizoen voor het eerst in jaren geen kampioen geworden in de Bundesliga. Met die titel ging Bayer Leverkusen en andere tegenstander van Feyenoord aan de haal. En daarna volgde een onrustige zomer, trainer gewisseld. Vincent Kompany is dat geworden en... Bayern is wel een elftal wat nu dus in een soort van renovatie, in een soort van herbouw zit. Dus dat kan misschien enigszins hoop geven voor Feyenoord tegen Bayern. En die hoop zie ik iets minder tegen Bayer Leverkusen. Die hebben het elftal, wat vorig seizoen kampioen is geworden, behoorlijk goed bij elkaar gehouden. En Xabi Alonso heeft daar echt een onderscheidende speelstijl in gebracht vanuit de 3-4-3 formatie. En daar kun je heel moeilijk van winnen van dit Leverkusen. Dus het wordt een heel pittig potje. Nou, dan heb je Red Bull Salzburg, het team van Pepijn Leinders, Nederlandse trainer. En dat is vooral heel veel talent. Oudste veldspeler, 25 jaar. En dat is een ploeg die echt over het veld gaat vliegen. Dus dat belooft een spektakelstuk te worden. En tot slot Sparta Praag. Brian Priskut kent ze. Dus dat moet Feyenoord in die groepswedstrijd een voordeel gaan geven.
Ja, een voordeel? Of schrijf jij gewoon al nu alvast 3 punten in als het gaat om die thuiswedstrijd tegen Sparta-Praag?
Ah, het blijft Champions League.
Ja.
Maar dat is wel de meest voor de hand liggende wedstrijd die je sowieso moet pakken om überhaupt een kans te maken.
Ja, want tegen Bayern München, tegen Bayer Leverkusen en Salzburg?
Nou, ze maken meer kans tegen Bayern München dan tegen Bayer Leverkusen.
In eigen stadion.
En je speelt thuis, Leverkusen is dan uit. Die hebben, zoals je net ook kan horen, redelijk heel het team intact gehouden. Ja. Dus die heeft natuurlijk een geweldig seizoen achter de rug. Ja. Maar er is zeker wel kans.
Maar je hebt Salzburg natuurlijk onlangs gezien tegen Twente.
Ja.
Zou Feyenoord dat aankunnen?
Ja, die zijn wel goed, talentvol, maar het ontbreekt wel een beetje aan ervaring. Dus misschien dat je op die tour ook die wedstrijd zou kunnen winnen.
Ja. Ja. En dat Praag naar de Kuip komt, dat is voor de trainer natuurlijk leuk. Dat is voor Hansco leuk.
Ja.
Ja, dat gaat natuurlijk wel wat doen.
En ik ben eens met Nasser, dat is echt een must voor Feyenoord om door te gaan. Er is doorberekend met dit nieuwe model, hoeveel punten heb je nodig? Het is bijna een soort degradatie voetbal waar je weet, je hebt zoveel punten nodig om erin te blijven. En dan heb je er bij 10 of 11 ben je echt wel zeker. En als je onder de 8 blijft, dan is het ook al vrijwel zeker dat je het niet redt. Dus ja, dan weet je al dat je vooral thuis echt je werk moet doen.
Waar ik wel een beetje benieuwd naar ben, is wat er in die laatste 2-3 wedstrijden gaat gebeuren. Ja. Als de grote clubs al klaar zijn, die hebben hun punten al binnen.
Ja.
En wat gaat er dan gebeuren? Hè? Want het is ook maar een probeersel voor het eerst. Ja. Dus, ja. Maar dat kan natuurlijk wel dat Manchester City opeens de tweede helft al naar Sparta-Praag stuurt. Ik noem maar een dwarsstraat.
Ja. Ja, maar die zijn dan ook goed, hoor.
Jawel, maar dat is toch wel iets anders dan
dat je... Er wordt al voorspeld dat het nu op die laatste dag zo gigantisch spannend gaat zijn. Ik ben heel benieuwd.
Nou, daarom
Misschien zijn er nog 4 of 5 clubs die ergens voor spelen. En heb je juist heel veel wedstrijden.
En je hebt toch lekker veel wedstrijden ook.
En je hebt er 8 in totaal. We hebben net die 4 thuiswedstrijden al even benoemd. Maar Feyenoord speelt natuurlijk ook 4 uitwedstrijden het komend seizoen in de Champions League. Pieter Zwart daarover.
Feyenoord gaat in de Champions League op bezoek bij Manchester City, bij Benfica, bij Lille en bij Girona. Dus dat zijn veel teams uit topcompetities. City is natuurlijk het team wat 2 jaar geleden nog de Champions League won met Pep Guardiola. Absolute supersterren in dat elftal. Dus dat bezoek aan Manchester gaat waarschijnlijk geen punten opleveren, maar wel een ervaring voor alle Feyenoord-fans en Feyenoord-spelers om je een keer te meten met het allerhoogste niveau. Benfica, Feyenoord recent natuurlijk nog op bezoek geweest. Dat was geen geweldige ervaring. Met Roger Schmid, een trainer die we in Nederland goed kennen van zijn pressing. Nou, kan Feyenoord er onderuit spelen, dan gaan er wel ruimtes liggen tegen dit Benfica. Dus dat kan hoop geven. Natuurlijk ook een weerzien met Orkun Kukçu en Frederik Ausners. Dus veel oude bekenden daar bij Benfica. Girona, daar loopt natuurlijk Daley Blind rond, loopt Donny van de Beek rond. Maar die zitten niet nu in hun beste fase. Voorseizoen Champions League gehaald. Eén groot sprookjesverhaal met de broer van Pep Guardiola als grote man achter de schermen. Ze proberen ook Guardiola voetbal te spelen. Maar zijn wel wat spelers kwijtgeraakt. Dus dat is wel echt een voordeel voor Feyenoord. Ja, en tot slot Lille. En als Feyenoord uit punten wil pakken, dan is Lille misschien wel de beste kandidaat om die punten tegen te gaan halen.
Ja, Lille was er vorig jaar 4e in de Franse competitie. Goeie analist trouwens, zit er.
Ik ben daar geen fan van. Ja, ik weet niet wat dat is.
Wat zeg je nou?
Hij analyseert de boel helemaal dood bijna. Hij al wat data.
Wat doe jij dan hier?
Nee, ik geef even wat kernpuntjes aan en that's it. Maar hij zit helemaal in de data en...
Ja, maar nu toch niet. Nu geeft hij toch gewoon een heel prettig...
Nee, dit is prima. Meer moet hij niet doen.
Nee, want dan komt hij in jouw vaarwater.
Nee, helemaal, ik weet het niet.
Okay, nou ja, goed. Hey, jongen, Benfica met Kukçu, met Arsnes, met Schmid natuurlijk. En die 5-0 oorwassing van een paar weken geleden. Ja. Gaat dat nog een rol spelen?
Nou, die wedstrijd heeft sowieso wat volgens mij met het vertrouwen gedaan, ook in die voorbereiding natuurlijk. Hè. Je zou kunnen zeggen, het kan alleen maar beter dan hoe het die dag ging. En die 5-0 vertekende ergens ook nog. Dat moet ik Prieske nageven, dat zeiden ook zeker in de tweede helft daar in Lissabon kwam Feyenoord echt al de paar keer goed uit, alleen spelen ze het vervolgens niet voldoende uit. Hm. Dus er zaten echt wel punten ook in die wedstrijd, waardoor het niet opnieuw zo hoeft te lopen.
En dat is ook een oefenwedstrijd die dan al gespeeld is in de eerste helft. Ja. Hè? Dus dan de tweede helft is altijd anders. Je ziet ook vaak wedstrijden dat als er in de eerste minuut 1-0 gescoord wordt, dat het heel lang duurt voordat er weer een goal valt. Dat zijn rare dingen die eigenlijk altijd terugkeren. En dit is ook na een kwartier 4-0 achter, geloof ik.
Ja.
En dan bloedt zo'n wedstrijd dood en dan gaan we veel wisselen en zo. En
dat
dan
denk ik wel de wedstrijd waar de meeste supporters van Feyenoord heen gaan. Want dat is ook het grootste uitvak in het Estadio da Luz. 3300 kunnen er daarin. Dus het zou best dus kunnen zijn dat Lissabon de wedstrijd is waar het legioen... niet allemaal met de grote beer weliswaar, maar wel de meeste heen gaan.
Ja. Ik denk dat ze gewoon een grote kans maken.
Deze snap je, dat ooit uit de jaren 60. De geboorte van het legioen was natuurlijk in Lissabon tegen Benfica. Het is echt een historisch affiche.
Met de boot, hè?
Ja.
Overigens ook uitwedstrijd natuurlijk naar Manchester City. En dan hoor ik altijd heel veel mensen zeggen, ja, stadion van City is zo sfeerloos. Geloof me nou. Dat is niet zo. Nee, dat is gewoon hartstikke sfeervol.
Ik ben vaak genoeg geweest. Dat is echt een geweldig stadion. Een heerlijke sfeer. Dus ik weet niet wie dat zegt. Maar
ja, dat hoor je dan wel eens. Dan praat iedereen elkaar na. Ja, maar dat valt allemaal best wel mee. Hoor.
Maar even om terug te komen op Benfica.
Ik vind het een sfeerloos stadion.
Als Feyenoord snel voorkomt, heb je een goede kans. Die Portugezen gaan dan ook. Die supporters gaan heel snel tegen. Ze werken vooral in de thuiswedstrijd.
Ja.
Maar dat is de kunst, hè.
Morgen is het speelschema bekend van die 8 wedstrijden voor Feyenoord in de Champions League. Quinten Timber is geselecteerd voor het Nederlands elftal. Ja. Voor die Nations League wedstrijden tegen Bosnië en Duitsland. Ik mag helemaal niet uit meer praten.
Oh, nee, maar Geertrui werd ook nog goed. Maar
dat is geen Feyenoord meer.
Maar
terechte uitverkiezing voor Timber?
Uiteraard. Ja. Goede speler. En dat is de grote man op dit moment bij Feyenoord.
En hoe kijk je dan naar hem als die gewisseld wordt afgelopen weekend op het kasteel?
Ik snapte het ook niet, hoor. Je staat wel 10-11 te voetballen. Dus eigenlijk moet je misschien wel blij zijn met een gelijkspel dan op dat moment. Maar hij is je beste speler. En ik zou toch wel graag nog even een poging wagen om die wedstrijd te winnen. En daar had je Timber keihard voor nodig. Mm-hmm. Dus ik snapte de wissel niet. En de gozer is sterk. En ja, die kan wel even ook op 90% nog heel veel van waarde zijn. Want hij hoeft niet per se 100% te zijn. Als je goed kan voetballen, hoef je niet per se 100%. En hij kan dat dus.
Maar je zag deze reactie
die
van Timber.
Die goal die maakte.
Ja, prima. Hè? Ja. Deze reactie zag je zag sowieso in die wedstrijd bij Feyenoord. Dus best wel wat wegwerpgebaatjes. Je zag irritaties, hè?
Irritaties hier en daar inderdaad. Maar ja, wat ik zeg, ik heb het gevoel dat het nog niet helemaal goed zit. Weet je, keeperswissel zorgt voor onrust. Je hebt altijd weer jongens die een voorkeur hebben voor die keeper. En andere jongens een beetje voorkeur weer voor een andere keeper. Het gaat allemaal leven. Je krijgt allemaal een beetje groepjes. Ik zeg niet dat het gebeurt. Maar het kan heel goed zijn dat dat allemaal voor onrust zorgt. En daarbij is het spel nog niet dat je naar zo'n trainingswissel om naar huis te schrijven. Dus.
Nee. Goed. Timber in Oranje. Overigens, Milambo en Zegiel zitten voor het eerst bij Jong Oranje. Dus dat is ook een mooie opsteker. En Nicolai zit ook bij het Nederlands elftal. De keeper van Sparta. Dat komt natuurlijk ook omdat Bijlo er niet bij is. En Nicolai is nog steeds Spartaan.
Ja.
Daar zijn we natuurlijk in Rotterdam hartstikke blij mee. Maar is het niet hartstikke gek eigenlijk?
Allereerst voor Sparta is het natuurlijk geweldig dat je zo'n keeper onder de lat houdt. Weet je, bij Sparta is het natuurlijk elk jaar weer, met alle respect zeg ik dat, om weer aankijken hoe zo'n seizoen gaat lopen. Weet je, maar als je bij dat soort ploegen een hele goede keeper hebt die gewoon zeker mee kan met subtop, misschien wel zelfs de top van Nederland, ja, dan heb je zwaar een pluspunt ten opzichte van de andere ploegen.
En vergis je niet, de topcompetities sluiten het al, maar er zijn tal van andere competities, net als Nederland, waar het doorloopt. Ja. Meestal zijn we niet zo van de geruchten. Ik heb deze ook nog niet kunnen checken. Maar bijvoorbeeld in de Belgische competitie, als er nou een Belgische topclub voor hem meldt, en dat gerucht gaat een beetje rond, die markt blijft nog wel open. Dus het hoeft nog steeds niet zo te zijn dat Olijna echt bij Sparta blijft. Dus het is nog altijd wat mogelijk.
En hij is ook op een leeftijd, hè, dat hij wel graag 8, 29 leeft. Ja. Dan wil je wel, het moet niet te lang duren ook. Ja. En zeker niet als je in een periode, 2-3 jaar, echt je hebt laten zien. Hè. Jij heeft zich echt gepresenteerd als een van de topkeepers van Nederland.
Ja, die transfermarkt in België is trouwens nog een hele week open. Ja. Wat verwacht je verder nu nog de komende dagen of uren bij Sparta op het transfergebied?
Nou, het lijkt er dus op dat van de grote vier, die gaan sowieso... Maar dat
Olij, Lauritsen, Verschuren, Kittolano?
Ja, precies. Ja. Die gaan dus niet alle vier weg. Hè. Nee. Van Kittolano hadden we dat eerder al, merkte dat dan een beetje, ja, van die andere... Ook Lauritsen bijvoorbeeld lijkt er dus op dat er uiteindelijk geen club komt. Of het moet zijn aan de competitie waarvan we het dan allemaal niet hadden gedacht.
En nogmaals benadrukken, dat is voor Sparta natuurlijk heerlijk.
Ja.
Maar het is toch ook wel fascinerend, toch? Dat de jongens het zo goed doen en niet wegkomen.
Nou, maar kijk, Sparta heeft zich wel versterkt, weet je, met een aantal spelers. Waardoor als je kijkt naar de bank heb je gewoon echt 4, 5, 6 buitenspelers. Dat heb ik volgens mij vorige keer ook al aangegeven. Ja. Je moet wel oppassen, zeg maar, dat je niet... 16, 17 echt concrete basisspelers heb bij een club als Sparta. Weet je, want dan gaat het
kan gedoe moment... van komen?
Ja, kan zeker gedoe van komen, ja.
Hoop
ja.
Ontevreden gezichtjes in de kleedkamer dan.
Ja.
En als er dan wel eens foutjes gemaakt worden door een trainer, nou, dan gaat het spel op de wagen.
Ja, en ik denk dat de leiding van Sparta toch een beetje, ik wil niet zeggen gegokt, maar een beetje de verwachting had, wat logisch is na een goed seizoen vorig jaar, dat minimaal 2 van dat rijtje wel een transfer zouden maken. Maar dat is tot op heden niet gebeurd.
Ja, ik denk als je kijkt naar het aankoopbeleid en hoe het middenveld van Sparta is, is eigenlijk de enige linie waarbij je ziet, ja, daar hebben ze echt meer dan 3 spelers die qua potentieel in de basis horen te staan. Dat zeker een transfer van Verschuren, dat daar echt wel, als ik kijk wat er gehaald is, dat daar echt wel rekening mee was gehouden.
Ja. Hey jongens, triest nieuws deze week bij Sparta. Ja. Het overlijden van Jack Kriek, stadionspeaker, jarenlang bij Sparta geweest. En natuurlijk ook voormalig sportcommentator hier bij Rijnmond. Ja, die kwam wel even binnen, Dennis. Ook bij ons natuurlijk zelf, want we kennen Jack goed.
Ja, natuurlijk, wij kennen Jack goed, weten wat een lieve, vriendelijke man, een liefdevolle man het was. Ja, gewoon collega's. Dus jaren betaald voetbal bij Rijnmond gedaan in de latere jaren dat ik hier ook kwam werken van het amateurvoetbal. Bijna wekelijks uitzendingen meegemaakt. Dus ja, dat raar.
Ik ben in 1996 heb ik mijn eerste stappen hier gezet, toen nog alleen bij Radio Rijnmond. En toen was Jack echt een van de sterverslaggevers van de sportredactie. Die niet alleen geweldig verslag kon doen, maar dat ook lardeerde met zoveel humor.
Ja.
En dat je echt gewoon schaterlachend... voor de radio zat.
Nou, dat deed hij volgens mij ook als speaker.
Als stadionspeaker. Als iemand zijn lampen aan had laten staan.
Ook wel eens naar een trainer of naar een speler.
Ja. De trainer van Sparta, Jeroen Rijsdijk, heeft ook mooie woorden voor Jack.
Ja, Jack is natuurlijk een icoon van de club, om het zo maar te zeggen. Niet als, misschien niet als speler of zo, heel vaak sta je daarbij zo, maar iemand die zo lang een bepaalde rol heeft gespeeld eigenlijk is het een hele bijzondere rol. En ik denk dat het bij meerdere clubs wel geldt, maar hij heeft die rol als stadionspeaker heel lang vervuld. Dus dan, dat is ook een karakteristiek geluid geworden. Dus ik denk dat het een gemis is voor de hele club. Voor de familie van Jack. En dat maakt dat het ook een trieste week is.
Absoluut. Ja, en gecondoleerd aan alle nabestaanden van Jack Kriek. Nu treffen voor Sparta.
We hebben een mooi programma,
Willem
toch?
II. Ja.
Go Ahead, RKC.
paar goede potjes. Morgenavond te beginnen in Tilburg. Willem II wel al 5 punten gepakt in die eerste 3 wedstrijden. Wat verwacht je morgen?
Ja, ik verwacht toch wel een overwinning van Sparta. Kijk, die hebben een programma gehad, teleurstellend met Heracles. Dat was een beetje soortgelijk voorbeeld wat we net aangaf. Feyenoord, Sparta, Praag. Dat zijn 3 punten die je moet pakken gedurende zo'n competitie. Dat geldt ook voor Sparta. Dat gebeurt dan niet. Maar daarna met Feyenoord en Twente hebben ze gewoon geweldige wedstrijden gespeeld. Ja. En nu komt op papier een mindere programma.
Nu belonen.
Ja, ja, maar ze moeten wel een potje gaan winnen. Hè? Ja. Ja. Want anders blijf je maar dat je nog steeds geen pot gewonnen hebt. En hoe langer dat duurt, hoe moeilijker het wordt.
We gaan dat morgenavond zien. Nasser El Khayati, bedankt voor je komst. Tot snel weer. Dennis van Eersel, Harry van der Laan. We zijn er met FC Rijnmond maandag weer. Graag tot dan. Goed weekend.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul, Frans Metz de Bedderij, Kia de Beer en Metalimex Metaalhandel.